Wir müssen mehr laufen. Ja, van die dagen dat ik wel eens tegen mijn vrouw zeg, joh, ik heb een nieuw recordje gelopen, alleen over het Melisande lijkt me dat ik paardenvlees heb gegeten. Nee, maar ze proberen natuurlijk wel te pikken altijd.
Ja, ja.
En dat gebeurt ook regelmatig, dat zijn de bekende verhalen van Cruijff is daarvan bekend.
Ja. Hij werd kampioen en won prijzen. Was trainer van Ajax, Mechelen, Anderlecht, PSV. Nu zien en horen we hem eigenlijk dagelijks als analist op tv, radio en eigenlijk overal. Je zou hem daarom eerder in een voetbalpodcast verwachten. Maar toch zijn Erik en ik naar Eindhoven gereden. Want wij weten, Aad, dat jij gewoon 10 of meer halve marathons hebt gelopen. We zijn hier bij Aad de Mos in Eindhoven.
Ja, dat klopt. Voor mij was lopen altijd een soort doping. Maar ook als voorbereiding op je seizoenen als speler, maar later ook als trainer bij clubs, liepen wij heel veel de eerste weken van de voorbereiding. En dat gaf zo'n goed gevoel. En dat hebben we eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik kan je een voorbeeld noemen. We woonden toen in Den Haag. En liepen we door de duinen heen. En dan via het Ruiterpad in het Mullenzand. Ik noem het ook altijd het Mullenzandje op Twitter. En dat heb ik eigenlijk voortgezet in België, waar ik ook heel lang gewoond heb. Maar daar hadden we geen zand. En dan liep ik langs de Leuvense Vaart. Dat is ook een pad, een speciaal pad. En hier in Eindhoven, nu de laatste 30 jaar, heb ik de Oorschotse Hei gevonden. En daar heb ik kilometers gemaakt. Ik heb zelfs uniek 15 jaar ben ik rechtsom gelopen. En toen vond het een beetje vervelend worden. Toen heb ik de volgende 15 jaar tegen de klok ingelopen.
Ja, linksom.
En dat zelfs de militairen die daar al te crossen met de tanks en oorlogjes spelen, dat die zei, je loopt de verkeerde kant op.
Ja, 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 ja.
En dat zegt natuurlijk wel iets. Maar voor mij was en is lopen is een geweldig iets om belangrijke beslissingen te nemen. En het is natuurlijk heel belangrijk ook voor je uithoudingsvermogen bij het voetbal.
Hey, dus het is inderdaad niet gek dat we jou hebben uitgenodigd?
Nee, zeker niet. Ik vond het altijd heel fijn en nog steeds. Hè, want ik heb door hartritmestoornis niet meer zoveel kunnen lopen op de Oorschotse Hei. Dus in plaats van 3-4 keer in de week is het nu de tankbaan 1 keer in de maand. En dan moet het nog goed weer zijn ook. Anders kom ik in de problemen met mijn hartslag.
En waar is het echt een beetje begonnen, Aad? Die liefde voor het lopen, dat je door had van het lopen, dat doet meer dan alleen maar mij wat een goede conditie geven. Maar ik kan er ook beter door denken, ik kom op betere ideeën en al dat soort zaken.
Nou, dat was half jaren 70, toen ik trainer was bij een hele kleine amateurclub in Rijswijk, de Valkeniers. En de mensen die daar in het bestuur zaten, die gingen altijd zondags vaak lopen. Op Scheveningen. En die gingen dan ook een douche pakken en een saunaatje pakken in het Atlantic Hotel. En ik heb die mensen gevolgd. En die liepen altijd via het Mullenzand, het Ruiterpad. Gingen die het strand op en dan via de weg terug. En dan gingen we een saunaatje pikken. En dan 's middags gingen we naar het voetbal.
En was dat dan ook fanatiek? Want ik kan me voorstellen, ook met het voetbalverleden, dat ging het er dan ook nog een beetje hard aan toe?
Nou, het fanatiek is pas later gekomen bij andere mensen. Die wilden altijd bij mij lopen en die wilden dan het eerste thuiskomen. Dus daar ben ik ben eigenlijk een eenzame loper geworden. Mm-hmm. Omdat iedereen met mij een wedstrijdje wilde aanspannen. Dus ze zeiden dan bijvoorbeeld hier, we weten dat je in Oorschot loopt op de Oorschotse Hei. Ik ga een keer mee. Nou, dat vond ik hartstikke leuk in het begin en dan begonnen we. En dan wilden ze eruit lopen en dan konden ze thuis zeggen, ik heb hem eruit gelopen.
Ja, ja, ja.
Dus daar kreeg ik een hekel aan. Zelfs met mijn jongste dochter, die had een goede coördinatie en een goede loop. En die ging met mij ook wedstrijdjes doen. En,
maar stond je dat toe, dat wedstrijdje lopen? Of had je wel zoiets van, dan win ik hem
voor wel. Voor mijn eigen kinderen vond ik het wel leuk dat ze wonnen. Als ze dan thuis kwamen, ja, ja, dat de moeder kon dan zeggen, ik heb papa verslagen. Dus dat vond ik wel leuk. Maar
bij de mannen onderling was het toch wel... Aad de Mos als eerste.
Dat merkte ik dan. Dan wilden ze eruit lopen. En waar ik ook niet tegen kon, is de kletsen onderweg.
Ja, ja.
Ik heb er al een bloedhekel aan als mensen aan mij de weg vroegen. Dan moest ik stoppen. Dat heb je dan wel eens. En dat heb je hier, zeker bij op de Oorschotse dijk hier zo. Daar heb je zo'n app. Dat de Belgen die naar IKEA willen hier, die komen dan op de verkeerde weg uit. En als ik dan die nummerplaten zie op de terugweg, als ik dan met mijn autootje terugkwam of op de fiets. En dan stopte ik voor die mensen. En dan vertelde ik dat ze dus verkeerd zaten. Dus dat er dus twee wegen zijn die aangeven in Eindhoven. Deze die hier vlakbij is trouwens. Dat is de verkeerde. Je moet zijn in Eckersreit. Er is zelfs een mooi verhaal over van een ijsboer die er staat. Ja. Met zijn Italiaanse ijs. Die voor 1 euro die Belgen dus een papiertje geeft met het juiste adres. Dus daar kwam ik dus achter. Dat die in die file soms zondagsmorgens willen ze allemaal naar IKEA. Die stonden daar. Ja. En ik liep dan op zondagmorgen. Dat is een traditionele dag om 's morgens vroeg fit te zijn en dan nog een hele fijne zondag te hebben. Dus er zijn ook wel hele leuke dingen. En ik heb van alles meegemaakt. Ik had het er net nog over met iemand. Over dat lopen. En dan ging het over wat je dan tegenkomt. Nou ja, ik kom militairen tegen die dus in de greppels liggen. Dat kunnen ook vrouwen zijn, vrouwelijke militairen. Dan kan één keer een militair helemaal gecamoufleerd groen zien met een checkie in zijn mond. Ik heb het meegemaakt dat op zondagmorgen juli in de zomermaanden, dat ik ineens 10 honden op me af zag komen. Een uitlaatdienst van de honden. Die liet even de honden uit. Er waren bouviers met zulke koppen, hele grote koppen. Die wilden mij echt verslinden, leek het wel. En gelukkig blies zij op de fluitje en ze kenden die namen. Dus die gingen met de hakken in het zand. En die heeft me toen gered. En vanaf die tijd heb ik dat laatste stuk hier op de Oorschotse dijk, vanaf die dag, niet meer over het zand gelopen, maar ga ik over het fietspad terug.
Ja.
Dat is gewoon, ik denk dat kan maar geen twee keer gebeuren.
Ja.
En ik ben natuurlijk de hele beroemde verhalen op Twitter wat echt gebeurt. Is 2 keer aangevallen door buizerds. En wanneer die gaan broeden, moet je opletten.
Ja, dan moet je uitkijken. Dan beschermen ze de omgeving.
Dat wist ik niet. En het was goudkleurig zand is dat hier bij ons op de Oorschotse wei. Ik heb dus die spanbijten van die vleugels gezien van die... De buis, dat is enorm. En die wil dus over je hoofd heen met die klauwen. Dus dat zijn mijn ervaringen.
Ja. Ik heb een keer een kraai op mijn kop gehad. Maar een buizerd lijkt me nog nader ervaring.
Ik heb een tijdje in Maarsbergen gewoond. En ik heb het ook een keer gehad. En op de heenweg van mijn rondje voelde ik al eentje redelijk kort over mijn hoofd heen gaan. Besefte ik het nog niet zo goed. Op de terugweg, op diezelfde weg, dacht ik moet opletten. En ze vallen je echt van achter hard aan.
Ja.
En ik sprak daar later over met Gerard Nijboer. Ja. En die gaf inderdaad aan, op het moment dat er gebroed wordt, dan beschermen zij een gebied. Als je fietser bent of hardloper, ze vallen je aan. En je moet echt oppassen.
Ja. Ja.
Dat heeft je niet belet te blijven hardlopen, Aad.
Nee, maar ik heb het direct, je koekelt dat.
Ja.
Dat was natuurlijk in de broedperiode. Dus ik heb in die periode niet meer gelopen. En ik weet precies die plekken waar ze broeden.
Ja.
Dan kijk ik altijd nog even zo omhoog om te kijken of er niks aankomt. Ja. En ze komen van achteren, komen ze bij je binnen. En ik heb geluk gehad. Omdat je door dat goudkleurige zand en met die zon zag je in één keer iets zwarts.
Dus ja, ja.
Ik was gewaarschuwd. Schaduw.
Je hebt de schaduw gezien, ja.
Ik ben over de hei naar de rechterkant. Ik ben teruggelopen naar mijn auto. Ik heb het gestaakt.
Ja.
Ja. Ja, 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 ja.
Het lopen.
Je hebt het overleefd, Aad.
Ja,
precies. En ik hoorde zondagmorgen. Zondagmorgen is wel de hardloopochtend, hè?
Ja, dat is voor mij altijd... Zeker de laatste 7 jaar dat ik niet meer werk als coach, is dat voor mij een ultieme dag. Dat ik zeg, nou, de zondag ga ik er lekker vroeg uit. En ik pak mijn autootje, ik rij naar de parkeerplaats met mijn oldtimertje. En ik zet die voor de deur bij de kazerne, kantine van de kazerne. Waar de conciërge naast woont. En dat is ook een leuk verhaal om over te vertellen. En ik had de gewoonte om rond oktober, om dan een week of 10 daarvoor eigenlijk al te proberen om de afstand te vergroten. Dus ik vind de zondagmorgen altijd iets geweldigs. Maar ik zeg tegen mijn vrouw vaak, ik ben nu in dusdanige conditie. Als ik me goed voel vandaag, dan kom ik naar huis toe lopen. Dus ik weet ongeveer die afstand, dan kom ik met het helemaal naar huis toe lopen hier. Naar beneden kom ik op 18 kilometer.
Okay.
Dat is toch een leuke voorbereiding. Ja. Dus wat gebeurt er? Ik maak mijn afstanden en ik maak ook die kilometers. Maar tegen die tijd dat Fox Sport gaat beginnen rond 12:30... En ik was uitgedoest. Ik had lunch, ontbijt. En ik zei, joh, weet je wat we doen? Ik laat dat autootje laat ik lekker daar staan. Die halen we op tussen de 2:30 wedstrijd en de 4:45 wedstrijd. Ja, dat is goed, zeg zij. Maar de conciërge, met wie ik dan altijd 's morgens even buurt, die ziet dat autootje staan. Die heeft mij zien vertrekken. Die heeft de politie gewaarschuwd en gezegd, Aten Mos, die heb ik zien vertrekken om...
ik heb hem nooit meer terug zien komen.
Maar die auto staat hier nog.
Ja.
Zou er iets met hem gebeurd zijn? Dus ik kreeg een telefoontje van hier, van de Mathildelaan, of ik in leven was. Of er niks met me aan de hand was.
Ja, ja, dus er wordt goed op gelet.
Sociale controle.
Ja, zeker. Dus zeker.
Hij wist dat niet. Dat gebeurt maar 1 of 2 keer per jaar. Dat ik op die zondag dan terug naar huis te lopen om extra kilometers te maken. Dat deed ik ook alleen nog maar als ik me goed voelde. Weet je, als het mullenzand niet te zwaar was.
Ja.
Je hebt van die dagen dat je dan weet
dat
je zelf,
het echt goed voelt.
Dat je voelt dat je denkt, van dat ik wel eens tegen mijn vrouw zeg, joh, ik heb een nieuw recordje gelopen alleen over het mullenzand. Het lijkt wel of ik paardenvlees heb gegeten.
Ja. Ja. Kan blijven gaan.
Je kan blijven gaan, hè? Maar je weet toch niet hoe dat komt af en toe.
Dat is voor hem. Weet je, zoals je weet, als voetballer denk ik ook gewoon voor hem.
Ja, maar ook met voeding en met nachtrust.
Ja. Ja.
Dat merk ik ook wel eens. Terwijl ik als ik... een wedstrijdje wel eens gewonnen had bij Mechelen en ik ging naar buiten toe en het was laat geworden 's nachts. Dan ging ik ook 's morgens lopen. Ja. Dan kon ik op alcohol blijkbaar ook verschrikkelijk goed lopen.
Ja, ja, ja.
Dat verdunde dan het bloed, zei iedereen. En dan kan je blijven lopen.
En nog een beetje adrenaline erin.
Daarom. Heel veel adrenaline in die tijd. Zeker.
Hey, en hoeveel, je zei het net al, het helpt me, ook echt mentaal. Wat, je zegt het is bijna doping, maar wat is dat precies? Kun je dat gevoel beschrijven en wat het je op die manier oplevert?
Nou, het eerste was het om het succes wat je had als trainer in België, om het een beetje in je proporties terug te krijgen. Je moest scherp blijven. Ik moet zeggen, mijn beste periodes zijn bij Anderlecht en bij KV Mechelen geweest. Daar hebben we zoveel gewonnen. Met prijzen ook. En we speelden altijd Europees en we stonden altijd bovenaan. Dat moeilijk was voor mij om die groep scherp te houden. Maar door het lopen kreeg ik weer iets van scherpte terug. En endorfine om te zeggen dat en dat was nog niet zo goed. Niet meegaan met in de euforie, toch kritisch te blijven. En als er eens een nederlaag was, of als het even niet goed ging, dan vond ik ook weer oplossingen. En die kon ik thuis niet vinden op mijn gemak. Maar wel een opstelling. Omdat je altijd, dat heeft iedere trainer, je hebt altijd 9 posities die vaststaan.
Je maakte de opstelling tijdens het lopen soms.
Nou, de twijfelgevallen.
Ja.
Dus
ja.
Dat je keuze had tussen Piet en Jantje voor nummer 10 en tussen 11. Bijvoorbeeld dat met advocaat nu, wat gaat hij nu doen?
Ja.
En daar praat iedereen over. Gaat hij die Koksu laten staan of neemt hij Ossekoep? Ja. Die dingen. Want als het lekker gaat, dan zijn dat de meest moeilijke beslissingen.
Ja.
En die vielen dan meestal op in de plooi. En daar had ik ook een goed gevoel mee na het douchen. En dan kwam ik op de club en dan gooi ik dat bij mijn assistenten naar binnen toe. Ik zeg, ik ben eruit. En dan zei hij, ja, ik ook. Dan zei hij, ik nog niet. Ik zeg, nou, wat is jouw oplossing? Ik zeg, nou, hier, ik zal het je laten zien. Nou, dan kwam dat meestal. Kon het wel goed en dat gaf een lekker gevoel.
En... heb je voorbeelden van welke opstellingen je tijdens het lopen echt voor een belangrijke wedstrijd of zo, waar je de puzzel echt onderweg hebt gelegd uiteindelijk?
Ja, ik kan puzzels geven die niet opgelost zijn.
Mm-hmm.
En die verkeerd afliepen. Maar ik heb ook puzzels die wel goed afliepen.
Ja, ja.
Nou ja, een puzzel was bijvoorbeeld met Mechelen of ik een speler mee zou nemen die zwaar geblesseerd was. En die speciaal gebandageerd zou moeten worden door een hele bekend iemand uit België. En die dokter hebben we dan meegenomen. En iedereen die zei, ja, als je hem op de bank zet, ben je een andere spits, ben je kwijt. Dat ging dan doen om Pieter Boer. En ik lopen. Ik zei, ja, ik neem hem toch mee. En we kwamen achter in die wedstrijd. En toen heb ik hem in de rust gezet met alle risico's van dien, dat hij dan helemaal kapot zou gaan. En ook eventuele finale niet zou spelen. Of de hele competitie die nog liep bij ons. Nou, dat pakte goed uit. Hij kwam erin en we scoorden gelijk. Niet hij, maar hij was wel het aanspeelpunt wat voor ons heel belangrijk was. Nou, daar heb ik een puzzel moeten leggen die verkeerd uitgepakt is. In de finale voor de Europabeker tegen Sampdoria met Anderlecht. Ik had toen 2 geblesseerde spelers. En mijn regel was altijd, als je geblesseerd bent, Dan ben je niet fit, dan kun je ook geen finale spelen. Maar het ging om dusdanig belangrijke spelers. Die ik eigenlijk niet kon missen. Dat was Adrie van Tichelen. En dat was Mark de Grijze. Dus met het lopen kwam ik eruit dat ik ze wel zou laten beginnen. En alle twee vielen ze uit in de finale. Dat kostte me twee wissels. En ik weet niet of dat direct een gevolg heeft gehad voor de uitslag. Maar we haalden wel de verlengingen nog. En in de verlengingen gingen we eraf met twee goals.
Maar goed, goede keuze of slechte keuze. Ja. Het geeft je wel, het lopen geeft je wel de ruimte om tot een weloverwogen beslissing te komen, toch?
Zeker, zeker, zeker. En dat was ook een... dat gaf me een goed gevoel. Dat gaf me een houvast. En een ander doet dat via zijn assistenten of met een dobbelsteen misschien. Maar ik had het gevoel dat het een beetje wetenschappelijk onderbouwd was voor mezelf. Voor mezelf dan, hè?
Ja.
Dat ik had er een goed geweten bij, laat ik het zo zeggen.
Je hebt de tijd ervoor genomen, je hebt er goed over nagedacht. En het kan eigenlijk alleen maar ook op het moment dat je op dat moment conditioneel zelf ook goed bent. En fit bent en goed zit in je hoofd.
Ja. Nou ja, het geeft ook aan dat het bij mij alleen maar lukte bijvoorbeeld. Dat is ook iets om te weten. Kijk, andere trainers heb ik gezien in het buitenland. Die namen altijd hun schoenen mee en een loopplunje mee. Ik heb meer bij buitenlandse clubs gewerkt dan bij Nederlandse of Belgische clubs. Maar ik heb in buitenland nooit gelopen. En dat heeft te maken misschien met je huiselijke situatie. Thuis voelde ik me meer op mijn gemak. Dat vond ik lekkerder. Dus in Mechelen waar ik woonde en hier in Eindhoven waar ik woonde, daar kon ik fantastisch lopen. Maar in het buitenland waar ik eigenlijk veel meer tijd had als hier. Ik had mijn kinderen niet bij me, ik had mijn vrouw niet bij me. En dan zat ik eenzaam op een hotelkamer.
En pakte je dan een loopbandje of zo wel eens? Of had je niks voor je?
Nee, daar kon ik niet opbrengen. Ik was daar nog meer bezig met opstellingen en met voorbereidingen en met reizen. Kijk, in het buitenland is het niet zo aangenaam zoals in Nederland of in België. Kijk, als je in Nederland speelt of in België speelt tegen Brugge, dan moet je naar Brugge. Als je naar Lokeren speelt, speel je tegen Lokeren. Als je tegen Antwerpen speelt, moet je naar Antwerpen. Maar in Spanje en in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, zit je 5 uur in de vliegtuig. Nou, Saudi-Arabië is zo groot. En je moet in al die landen moest je een dag van tevoren moest je in de plaats zijn waar je speelde. Met oog op mist, met oog op slecht weer. Die wedstrijden moesten doorgaan. Dus je bent veel meer onderweg.
Dat was relatief weinig tijd.
Dus ik moest wel herstellen op basis van vermoeidheid. Om ook geen blessures op te lopen.
Aad, hoe belangrijk vind je hardlopen als onderdeel voor de spelers, voetballers? Je ziet het vaak in de voorbereiding van het seizoen zie je clubs de bossen ingaan. Er wordt veel gelopen gedaan. Is soms ook best wel controversieel. Er wordt er soms te veel gelopen. Er zijn trainers die daar heel veel mee bezig zijn. Trainers die daar minder mee bezig zijn.
Ja, ik vind dat lopen is de basis voor de rest van de oefenstof. Als je een goede basis hebt. Je hebt een goed algemeen uitademingsvermogen. Dan is dat van belang. Dan kun je de andere dingen die je erbij wil doen. Het korte werk. Of de coördinatie. Dan kun je dat erbij doen. Ik heb buiten dat lange werk heb ik heel lang met mijn jongste dochter, die ook een hele goede coördinatie heeft gekregen. Daardoor ben ik van overtuigd. Bij de sportschool van Joop Ooms getraind hier in Berkel Enschot. Dat was altijd door de Drunense Duin heen algemeen, maar ook veel kort werk. Naar boven toe, achterwaarts, voorwaarts, zijwaarts, je bewegen. Veel coördinatiewerk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je algemene uithoudingsvermogen dat in orde is. Dus dat heeft met die lange duur te maken. En het op peil houden van je lengte, van je spieren. En dat het heel belangrijk is.
Deed jij als coach, gaf jij heel veel looptrainingen? En dan bedoel ik echt trainingen waarbij de bal gewoon... Niet in het spel voorkwam, gewoon echt duur lopen?
Nou, dat gebeurde. Het werd bij de amateurs, deed ik dat zelf. En dan was ik ook tot de ontdekking gekomen dat er ook jongens waren. Die konden bijvoorbeeld met een Cooper-test. Of zo'n loopje die ik al 10 keer had gedaan op Scheveningen via het pad en dan via het strand. Wist ik ongeveer wat de gemiddelde tijden waren. Die konden dat heel makkelijk lopen, maar. Die deed dat puur op karakter. En dan zag ik ze, die weken daarna, zag ik ze wegzakken.
Ja.
Dus maar er waren ook jongens bij die dat van nature hadden. Maar dat onderscheid moest je met je ogen wel kunnen maken natuurlijk.
Ja.
En later in de betaalde voetbal, bij Ajax bijvoorbeeld, hadden we een specifieke conditietrainer.
Ja.
En dan gingen we naar het Amsterdamse Bos en hadden we in die tijd een fenomeen, Kees Koppelaar.
Ja.
Uit de atletiek.
Man uit de atletiek. Ja.
En uit de hockeywereld. En die werkte dan aan de houding en aan de 200 meters, 400 meters en ook de duur natuurlijk.
En liet jij hem dan vrij? Of was er...
Hij was specialist.
Ja.
Dat was ja. Maar wij deden het natuurlijk wel een beetje op gevoel.
Ja.
Dat het nu wel moest of nu niet moest. En ook als er eens een keertje slecht werd gespeeld of verloren, wat niet veel voorkwam, dan namen we hem erbij. Dan hadden ze natuurlijk de ziekte in die spelers. En dan konden ze op hem afreageren. En dan was het ook wel eens goed dat er iemand anders voor de groep kon. En hij had wel een goede intermenselijke verhouding. Hij kon het wel incasseren.
Ja.
Hij had iets speciaals.
Ja. En dan waren het geen straftrainingen, of wel?
Nee, dat ook voor? Tuurlijk niet, maar ze probeerden natuurlijk wel te pikken altijd.
Ja, ja.
En dat gebeurde ook regelmatig. Er zijn de bekende verhalen van Cruijff is daarvan bekend.
Ja.
In tegenstelling bijvoorbeeld, daar kan ik een mooi voorbeeld geven, met de spelers in Duitsland. Kijk, in Nederland werd er gezien als een soort straf. Jij begint er al over.
Ja.
En als een verplichting. En moet het nou wel? We kunnen beter aan de bal gaan spelen, positiespel, dat riepen ze dan ook, weet je wel. Waarom moet dat dan?
Ja.
Maar ik heb een voorbeeld in Duitsland waar ik eigenlijk veel met de bal ging doen. Na de periode van een hele beroemde trainer kwam ik bij Werder Bremen terecht. Ja. Otto Rehhagel was daar een fenomeen. En ik kwam er als Hollandse trainer daarna. En toen hoorde ik van mijn assistent in die tijd, Kali Kamps, die kwam naar mij toe. Hij zegt, trainer, ze willen toch wat meer lopen. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, dat zijn ze gewend. En dan hoeft je niks te zeggen dat ze zouden pikken, want dat doen ze daar helemaal niet. We müssen meer laufen. Laufpento moest besser worden, trainer, hebben die gezegd zu mir. Oké, dan mag je weer das. Dus ik dacht, zoals bij Ajax en in België natuurlijk ook, ik zal mijn assistenttrainers meenemen. Ik zal mijn fysio meenemen. Ik zal de conditietrainer meenemen om de boel in de gaten te houden rondom meer. Nou, dat is echt niet nodig hoor, die Duitsers.
Nee. Dat is een ander traject.
Een hele andere mentaliteit.
Jullie hadden net zo goed koffie kunnen gaan drinken wat dat betreft.
Ja, die deed dat zo geweldig. Dat is echt dat zit in de sportmentaliteit waarschijnlijk. En in een manier van werken en een manier van trainen zit dat ingebakken.
Ja. Terwijl Cruijff, die ging toch wel even kijken waar die wat meters kon smokkelen.
Ja, als je dat niet deed, dan was je geen topper, zei hij.
Ja?
Ja. Dan ben je een slaafje van de trainer. En je moet slim zijn, je moet alles kunnen zien. En er zijn nog meer voorbeelden van na dat lopen bijvoorbeeld.
Heb je discussies dan met hem over? Hoe loste jij dat op met Cruijff?
Nou ja, ik probeerde zoveel mogelijk die jonge jongens daarvan weg te houden natuurlijk.
Dat zij in elk geval niet gingen smokkelen?
In die tijd was Rijkaard, Vaandenburg, Van Basten, die waren 17. Dus dat was maar ook mijn eerste opdracht natuurlijk van het bestuur uit. Probeer om zoveel mogelijk van die jongens weg te houden wat betreft de financiën zeker. En de dingen die dus... Maar dat doseerde die wel aardig. Maar er zijn zulke leuke dingen over te vertellen. Dus na afloop werden die sleutels bij Kees Koppelaar dan ingeleverd. En Kees deelde dan weer de sleutels uit. En dan was iedereen stond weer op nul. Want die werden niet eerder uitgedeeld als wie er dan... dat de laatste moesten binnen zijn. Samen uit, samen thuis. Maar toen begon de strijd eigenlijk al. Dat was wel leuk. Was er altijd een strijd, wat eigenlijk wel een beetje gevaarlijk was, heb ik niet bij stilgestaan. Dan werd er altijd een race ingezet door Amsterdam, wie het eerst terug was in de meer.
Ja. Ja.
En er was altijd Cruijff.
Ja.
En had hij een hele theorie over.
Dus hij had de kortste route of hij was...
Nee, hij kende de stoplichten zo'n beetje. Dus de kortste route wilde niet zeggen dat je dan het snelste
precies
in de meer was. Maar hij pakte misschien de middelroute of de langste, maar waar de stoplichten om elkaar afgestemd stonden. Dus.
Ja, ja.
Hij had de groene golf gevonden door Amsterdam.
Ja. Dus die dingen...
Wie waren in die tijd bij Ajax de lopers en wie waren de niet-lopers?
Ah, de dingen waren niet... Dick Schoenhaken was niet te stoppen. Dus dat rondje rond... bij het Amsterdamse Bos, langs die roeibaan,
ja,
was hij altijd de eerste. Lerby kon ook vreselijk goed lopen. Maar Dick Schoenaker was, was outstanding. Want dat zag je ook, dat was de middenvelder, die bleef lopen. Die speelde ook voor twee mannen op het veld. Die speelde en voor Chudderling, die niks deed om mee te verdedigen. En hij, dus als je praat
maar die,
over...
die mensen had je ook nodig om de meters tuurlijk. Te maken en om de gaten te dichten.
Tuurlijk, als je praat over box-to-box spelen, had dat nu een topper geweest, een type Donny van der Beek.
Ja.
Dat was Dick Schoenaker.
Zijn die middenvelders altijd de lopers?
Nou, niet altijd. Van Aderen was niet zo'n loper.
Nee, dat is waar.
Maar die stond altijd goed. En die speelde de bal van de 10 keer, 12 keer naar de goede kleur. Maar Wim Jansen was natuurlijk ook iemand die kon lopen. Dus die verhouding moet je altijd wel hebben. Maar ik denk in de moderne voetbal dat je allemaal wel kunt lopen.
Ja.
Ik denk als je nu ziet wat er gelopen moet worden. Dat is allemaal tegen de 13.
Ja, je ziet het allemaal mooi terug, hè? Met de hesjes die ze om hebben. Die heeft 12 kilometer gelopen, 11 kilometer gelopen hebben.
Ja.
Dus, zijn de mensen die de meeste kilometers lopen ook altijd de beste voetballers? Nee, toch?
Nee, oh, zeker niet. Je kunt nog zo goed lopen als je steeds verkeerd staat als centrale verdediger. En je stapt uit of je hebt geen goed gevoel voor de positie. Dan ben je weg. Een van de beste verdedigers die er ooit geweest is in Nederland, die zei altijd tegen mij toen ik op de tribune zat naast hem. Ik zei, jij kon toch wel vreselijk goed voetballen, hè? Toen zei hij, nou maat, ik was niet zo'n goede voetballer. Ik stond altijd goed.
Wie was dat?
Rinus Israël.
Ja, precies. Ja.
En de spelers luisterden goed naar mij om me heen. Als ik ze aansluit, dan sloten we ook aan.
Ja, precies. Dat was meer de leider in het veld.
Ja, maar ook het goed staan, het weten wat de spits gaat doen. Het spelen met een spits, een keer voor hem gaan staan, kijken hoe die op jou reageert. Terwijl de bange verdediger zat altijd maar te kijken naar die spits. Maar je moet ook eens proberen hem mee te nemen als paling, zoals met vissen, weet je wat doet hij.
Vooruitdenken.
Ik ben zelf ook centrale verdediger geweest. Ik had een hekel aan spitsen die niet meegingen. Dan denk ik, moet ik weer omkijken als hij meeging. Dan denk ik, dankjewel.
Ja.
Dan heb ik in ieder geval voor me. Maar dan zijn we weer 10 meter of 20 meter verder van de goal af.
Hey, en zeg maar het stereotype, of hoe noem je dat? Het vooroordeel van voetballers hebben een hekel aan hardlopen. Is dat nou zo of valt dat mee?
Nou, de meesten hebben er wel een hekel aan.
Ja?
Dus trainers in principe ook altijd. Want die zijn er altijd trots om te zeggen, ja, ik doe alles met de bal.
Ja.
Weet je? Dat vind ik altijd een beetje goedkoop. Want je weet misschien niet precies hoe het lichaam in elkaar zit. Je hebt er nooit eigenlijk een beetje studie van gemaakt voor jezelf. Of je hebt er zelf een hekel aan. Maar ik heb alleen maar in het amateurvoetbal, in het profvoetbal hebben ze er nog meer hekel aan, denk ik. Maar de amateurvoetballers waren bewuster. En die vertrouwden dat ook meer, dat het zo moest. Daar heb ik altijd, als ik die jongens dan wel eens tegenkom in Den Haag bijvoorbeeld, dan hebben ze het nog steeds over Scheveningen.
Ja.
En over het strand. Maar dat zijn een combinatie van dingen bijvoorbeeld. Kijk, als het in de winter was. Dan gaan de heertjes nu tegenwoordig gaan ze in een ballonhal trainen. Maar wij gingen dan onder de pier trainen. Omdat dan het zand lekker was. Dan kon je in ieder geval daar nog sowieso je loopwerk doen. Maar je kon ook je partijtje spelen.
Ja.
Maar de humor was dan dat als je daar te laat was, al die Haagse amateurclubs wilden allemaal dat stukje onder die verlichte pier hebben. Dan kon je echt trainen en je kon voetballen. Dus wat deden wij dan? Jongens die in de buurt woonden, die gaf ik dan in het weekend als we gespeeld hadden. Ik had de weersvoorspellingen gezien. Ik zei, joh, neem jij even als pionnen mee en hesjes. Dan kan je het vast een beetje uitzetten dat het bezet is. Nou, dat herinneren die gasten zich nog, weet je?
Ja, mooi. Ja? Mooie verhalen.
En als je ging verliezen, dan moest je van pier tot pier. Dan zei ik, pak maar 4 piertjes. En dan zei ik die elftal leider, ik zeg, kijk op mijn horloge. Dan zei ik van, het is nog een half uurtje wandelen. Ze hebben een half uurtje die kant op en kijken of ze allemaal even aantikken. Dan ging hij vast wandelen en dan keek ik of die 4 piertjes aantikten. Ja. Alleen de verliezers moesten dat dan doen, weet je. Nou, en dan altijd diezelfde dingetjes. Paard en wagen zo rond, weet je.
Benen omhoog
en dan een stukje lopen. En dan op laatst doorlopen de zee in. Weet je, dat waren die standaard dingetjes allemaal. Maar Scheveningen met zand, daar heb ik altijd wat mee gehad. Zeker ook als trainer.
Ja, dan komen we eigenlijk al een klein beetje in het Haagse uit.
Ja, we vroegen ons af, want jij zei, ik heb heel veel halve marathons, ook wedstrijden gelopen.
Ja.
Maar nooit de City Pier City in toch wel jouw Den Haag, hè? Ik denk dat ik dat zo wel mag noemen.
Ja, zeker.
Hij komt er over een tijdje weer aan.
Ja.
Je hebt dus overal en nergens gelopen, maar niet die Nou, toch wel klassieker in Den Haag.
Ja, dat heeft met je woonplaats te maken. Omdat hier in oktober is dat een geweldige marathon hier. En het heeft veel PSV'ers hebben dat allemaal gelopen. Ik ben dan ook hier door PSV gekomen. Ik ben nog blijven hangen, niet door PSV, maar omdat het verschrikkelijk centraal ligt, Eindhoven. Dat vinden ze in Den Haag wel een beetje gek als ik dat zeg, maar dat is gewoon zo. En ja, als je dan die halve marathon hier loopt, ja, dan is dat voor mij en met mijn kinderen, die liepen dat ook. Mijn jongste dochter heeft dat ook al een paar keer gelopen. Mijn schoonzoon heeft de hele marathon gelopen. Dus dan ben je toch hier gebonden. En dat is ook een feest. Het is ook een familiefeest. Het is, na afloop is het heel gezellig. Iedereen gaat dan uit eten of straat om zijn, een biertje.
De laatste drinken. Kilometer door straat om zijn?
Ja, nou ja, dat is historisch. Wat ik daar al aan toejuichingen en biertjes in mijn handen gedrukt heb gekregen. En wat ik daar al gehoord heb. En mensen met wie ik gelopen heb, waar ik het netjes aan moest vragen. Want ik heb ervaring gekregen. Dat zijn hele mooie verhalen. Dus ik ging dan altijd zoeken naar mensen met wie ik hetzelfde tempo liep. Nou, dat waren twee jongens, twee dames. Elke keer verschilt dat. Je komt naar de start, kom je toch. Ze vertrekken allemaal als gekken. Na een kilometer of 3 kom je in jouw circuitje terecht. Dus na 8 kilometer ben ik nooit vergeten. Draaien twee van die meiden, draaien ze om naar mij. Ik had het netjes gevraagd. Zeiden ze nou, Aad, wil je een kilometer naar voren gaan lopen of naar achter? Ik zei, waarom? Wij worden nooit aangemoedigd en jij wordt alleen maar aangemoedigd. Die werden daar ziek van. Kom op, Aad, nog bijten, jongen. Goed zo, klasse. Maar die werden daar natuurlijk helemaal strontziek van. Ja. Want overal liepen ze te loeren waar ik kwam. En ze weten gewoon uit ervaring dat ik dan meedoe. En dan gaan ze je lopen zoeken onderweg. En dan hoor je ook de verhalen van, nu ook regelmatig. Hè. Vanmorgen nog iemand bij een boekwinkel. Ja, ik heb nog met je getennist bij die en die club. Of ik heb nog de halve marathon met je. Waarom loop je niet meer? Ik hoor niet meer. Doe je dat nog wel? Weet je wel, die dingen hoor je dan. Ja. Nou ja, dat is ook de reden waarom ik, toen ik in België woonde, heb ik die in Brussel gelopen. Op en neer.
Mooi.
Naar boven toe. Was een mooie. En dan, ja, City Pier City is dan een beetje te ver weg.
Ja.
En als ik dan, ik heb er eentje gemist eigenlijk, die had ik wel willen doen. Dat was de mooiste. En daar ben ik eigenlijk nooit toe gekomen, want toen woonde ik eigenlijk in België toen ik in Forum was. Dat is die loop in Egmond.
Ja,
halve. En dan loop je dus echt op straat en je loopt op het strand.
Ja.
Dat is eigenlijk de mooiste. Want ik heb hier, dit is alleen straat. En dan Scheveningen, mijn periode in Den Haag, dat was dan strand.
Ja.
En de duinen. Dat had ik nog wel willen doen.
Want de zachte ondergrond is iets waar je wel een voorkeur voor hebt, hè?
Ja,
ik het zo hoor.
Ik heb last van Achillespeesblessures gehad. En ja, dat probeer je natuurlijk wel te mijden. Ik heb van alles al gehad. Rust, de doktoren hebben alles gezegd, fysio's hebben alles gezegd. Zooltje erin. Podologie, klopt dat?
Ja, zooltje, ja. Door de podoloog. Ja, zeker.
Moest je op dat ding gaan staan, je voeten afdrukken maken. Speciale loopschoentjes. Dus ik ben er nog wel mee bezig elke dag, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Nee, zeg maar, Erik.
Het integreert je zelfs momenteel. Dat het, je gaf ook vandaag aan, ik heb een mooi stuk over loopschoenen gelezen, over snelle loopschoenen. Ja. Dat zijn dingen die je wel integreert nog steeds. Je volgt dat allemaal.
Ja, omdat ik nog steeds voel dat ik dat niet los kan laten. Dat vrijmaken van je hoofd. Je vrij voelen. En ik heb dat ook geleerd door mijn vele verblijven in het Midden-Oosten. Dus daar heb ik ook de natuur leren waarderen in Nederland. Dat kunnen de mensen die er nooit in het Midden-Oosten zijn geweest, die kunnen zich dat niet voorstellen. Maar ik heb dat jaren gewerkt, jaren gewoond. En dan zie je dus alleen maar die zon komen. En dan ga je knipperen met je ogen. En dan zie je alleen maar woestijn. Wat nu al wel anders is geworden. Maar ik ging de jaargetijden missen. Want daar is het natuurlijk elke dag is het daar 40 graden. En soms wel 50. En dan ga je het voorjaar missen. Dat alles weer in bloei staat en gaat groeien. De hei. Overstekende hertjes heb ik gezien hier zo. Konijnen, fazanten. Dus buiten die militairen die je dan tegenkomt. Die oorlog die spelen. En de uitlaatdienst van de honden. Maar de jaargetijden ga je wel waarderen. En die mis je dan als je daar zit. En dat heb je met het lopen, word je één met de natuur.
Dus dat snuif je nu extra op eigenlijk, lijkt het wel.
Ja, dus dat, als dat niet meer kan, dan, dan is het een beetje afgelopen, denk ik. Op harde ondergrond ook moeten lopen. Ontwijken met, als het vreselijk geregend had, die sporen van die tanks. En als het een keer aangetrokken was, was het heerlijk. Hè? Dan was het een tapijtje. Het werd dan glad getrokken.
En
dan
is het een rondje waar iedereen hier loopt? Er wordt veel hard gelopen op de tankbaantje?
Je zag er weinig mensen. Zo'n verdwaald loopgroepje zondagmorgen wel eens. Ja. Maar ook incidenteel. Je kwam er heel weinig wandelaars die met de honden dan... Maar meestal na 11. Dus ik probeer altijd voor 11 binnen te zijn.
Dus je probeert inderdaad toch, ondanks de hartproblemen of hartritmestoornissen, ondanks de Achillespezen, ben je aan het zoeken van, ik wil zo lang mogelijk
lopen. Ja, maar doe ik ook nog. Ja, ik heb een speciale horloge voor genomen ook, om die hartslag in de gaten te houden.
Ja.
Dus er zijn rondjes bij dat ik echt alles lopend wil gedaan heb. Soms met wat hogere snelheid, maar niet overgaan tot wandelen. Want als dat te veel zou gebeuren, dan zou ik ermee stoppen.
Ja.
Het moet nog wel dat je aankomt en dat je in het zweet bent.
Ja, ja. En hoe werkt dat precies? Want waarschijnlijk heb jij toen met een arts gezeten die ook bepaald advies heeft gegeven. Ja. Zo van, op deze manier is het nog wel goed om te lopen. Wat heeft hij tegen je gezegd?
De eerste vraag was van mij, kan ik nog lopen?
Ja.
Hij zei, je hebt niet de zwaarste, je hebt verschillende gradaties. Hij zei, dat zit dan wel goed. Hij zei, als je boven de 150 gaat komen, dan moet je even een stapje terug gaan doen. Dus houd dat wel in de gaten. Neem een horloge dat je jezelf kunt controleren. En dat heb ik wel. Die heb ik dan elke keer, doe ik die eromheen.
Ja.
Dus dan tik ik hem in en dan bij de start ben ik vertrokken.
En dat hou je dan gewoon in de gaten? Dat je niet te hoog in je hartslag komt?
Ja, zeker. En als ik op de loopband in de sportschool ben, dan doe ik ook, dan haak ik me vast aan de stang en dan zie ik ook de hartslag verschijnen. Dat dingetje, nou, dat gaat vrij goed. Dat zit 107, 108 en dan zie ik hem weer teruggaan onder de 90. En, dat haak ik wel in de peiling.
Ja.
Onder controle,
ja.
Wat dat betreft.
En die Achillespezen, is dat iets wat dagelijks speelt?
Nee, dat is weg.
Oké, fijn. Ja. Ja.
Zijn er momenten als je nu soms nog een stukje gaat lopen, dat je in het verleden maakt die opstellingen? Zijn er nu dingen zoals, nou weet je, het is bij PSV wat onrustig, dat je denkt van, nou, ik zou het misschien in mijn geval toen zo hebben gedaan of zo hebben gedaan, dat je daar nog steeds wel mee bezig bent?
Ik kan me voorstellen dat jij dat je het nu ook inzet om bij werk als analist, zeg maar, scherp voor de dag te komen.
Nou, dat is ook zo. Dus dat is de reden dat ik bijvoorbeeld op zondag wilde ik om 12 uur binnen zijn, zeker. En dan lekker douchen, 11:30, dat ik rekening hield dat de wedstrijden bij Fox Sport om 12:30, die beginnen nu 11:45, daar hou ik dan wel rekening mee. Dan zit ik al te denken welke wedstrijden er om 11:45 beginnen en welke om 14:30 en de laatste wedstrijd van 16:45.
Ja.
En als ik bijvoorbeeld 16 februari zit ik bij Rondo, op die zondag ben ik dan wel bezig met wat is er vrijdagavond gebeurd? Wat is er zaterdag gebeurd? Wat zullen de onderwerpen kunnen zijn die ter sprake komen? Laat ik dat wel de revue passeren.
Ja.
Ja.
En optellen en aftrekken. Dingen eruit gooien. Boven zeg ik altijd. Ik heb geen computer nodig. Ik heb hier, dit is mijn computer. En ik heb geen wifi nodig, want mijn wifi staat bij mij altijd aan.
Ja, ja.
Dat is echt waar.
Denk je, nou, inderdaad, merk je dat je scherper bent als analist als je die dag gelopen hebt?
Jazeker.
Ja.
Ja. Als ik niet gelopen zou hebben, dan geeft dat een ander gevoel dat je die auto instapt. Want als ik gelopen heb, of ik kom zaterdag bijvoorbeeld dat ik wedstrijden moet analyseren, of ik moet co-commentaar geven zaterdag, dan kom ik van de sportschool, dan heb ik gedoucht thuis. En dan heb ik een flesje water nodig, een appeltje. En dan met dat is ook goed, dat water, weet je.
Mm.
En dan kan ik het rijden op een hele andere manier dan dat ik niet gelopen heb of ik ben moe naar de studio.
Ja, ik zie heel veel met je kleinzoon Kiet in de weer.
Ja.
Wordt dat dan een hardlopertje of is het toch meer een voetballertje misschien?
Hij heeft wel een hele goede coördinatie.
Ja.
Maar het is nog te vroeg om.
Ja. Want hij is, hoe oud?
Hij wordt 4 in 21 april.
Precies.
Ja, ja dus. Maar hij heeft wel goede coördinatie.
Hij is wel bewegelijk als ik hem zo op de feestje of op de filmpjes zie.
Ja. Ja, hij is heel. Hij heeft hele goede coördinatie. Dat zie je ook bij het skiën. Hij pakt het skiën ook direct op. Met pizzapunt om te stoppen.
Ja.
Hij pakt het snel op. Zwemmen doet hij al zonder vestje. Dus hij kan al aan de overkant zonder vest. En hij is de hele dag met die bal bezig. Bij mij natuurlijk.
Ik wil nou zeggen, dat wordt hij wel gestimuleerd een beetje.
Ja, nou ja, maar hij vindt het zelf ook leuk, weet je. Ja. Het is niet zo dat we doen ook andere dingen waar hij interesse in heeft. Hij kan met zijn puzzel of memory.
Ja.
Klopt hij ook. Dan vindt hij wisselt het goed af. Hij kan een half uurtje met die bal. En dan wil hij weer wat anders met memory. En dan wil hij met zijn ridder spelen, kasteel bouwen. Moet ik meedoen.
Maar wel competitief ingesteld al.
Ja, winnen. Ja, dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Zit dat in de familie?
Ja, dat zit er wel in.
Ja?
Dat zit er wel in. Ja, bij mijn dochter ook. Allebei wel. Dat winnen zit er wel in. Dat sportieve, laat ik het zo zeggen. En memory ook al. Dat zit bij Kieter ook al in. Dus ik moet altijd lachen dat ze met die jonge spelers is. Dat ze er geen competitie-element in willen doen. Weet je? En ook geen uitslagen meer. Ik vind dat... Het zit er van geboorte toch een klein beetje in.
Want je kijkt graag hè, naar jeugd. En,
ja, heel graag. Ja, meer naar, liever nog dan naar de grote.
Ja.
Gisteravond heb ik bijvoorbeeld... Mijn vrouw moest dan een serie zien die ze gemist had op Netflix. Nou, ik zei, doe dat maar. Ik zat dan op Psychoco, pakte ik Ajax Go Ahead. En normaal vind ik dat niks, dat jonge Ajax. Ken ze allemaal wel, maar gisteren was het hogeschoolvoetbal wat ik gezien heb. En dan, dat is genieten. Nu ken ik al, die kennen ze al, maar ik ken ze nu beter sinds gisteravond.
Ja, want ze horen jou veel over dat je zegt van nou, jeugd, onder 15, onder 17, ja. Noem maar op. Je weet wel wat er rondloopt op de velden nog steeds.
Nou ja, dat is mijn hobby ook. Als ik zaterdags thuis kom van de sportschool en ik heb geen. Ik moet niet naar mijn baas, zeg ik altijd, naar Sico. Dan loop ik naar de overkant hier. Want ik woon er vlakbij. Of ik pak mijn fiets. En als het een beetje regent, pak ik motor. Dan kan ik tot aan het gaatje kan ik rijden. En dan pak ik een wedstrijdje of twee mee. En als het me niet bevalt, ga ik in de rust weg. Dan ken ik in ieder geval de namen. Mm-hmm. Ik heb ze gezien. En dan als het slecht is, of het interesseert me niet, of het is, ik weet het wel, ik heb het wel gezien, dan ga ik naar huis. En dan pak ik een Engels wedstrijdje om 4 uur.
Ja, maar eigenlijk dus die 13, 14, 15, 16-jarige, dat heeft iets voor jou, om ze dan al te zien.
Ja, juist om te zeggen van die gaat het halen, die, waarvan ze denken dat ze hem halen, dat ze hem niet gaan halen, ook andersom.
Ja.
Ik denk dat ik daar wel een oog voor heb. In het verleden is dat bewezen, dus dat is wel mijn hobby, voor mezelf dan, weet je. Of dat ik denk van... Ik zit in de jury bij PSV, bij het Otto-toernooi. Dat is dat internationale jeugdtoernooi. En dan maak ik van al die wedstrijden op de tribune... of als ze op het bijveld spelen, naar gelang wij er naartoe moeten. Wat betreft de indeling. Maak ik dan, zoals ik voor de Europacup finale maak, de analyses. En dan stop ik die in mijn computer. En dan kom die namen dan... of ik lees iets, denk hey, eens even kijken of dat diezelfde is... Die ik eigenlijk, ik geef altijd 3 sterretjes, 2 sterretjes,
ja, ja, ja.
1 sterretje of
ja.
Niks.
Ja.
Als je 3 sterretjes hebt, moet je buiten categorie zijn hoor. Dus ik zag bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik zag van de week een transfer van een speler van Paris Saint-Germain. Sissoko, een stopper. En ik wist van 2 jaar geleden dat er 2 beesten waren in het centrum. Maar ik wist ook dat die geen kans zouden krijgen. Ik denk, ik zal toch eens even kijken of die dat is, weet je. En dat was die, weet je. En die is nu naar Standard Luik gegaan. Dan denk ik bij mezelf, hier hebben we dan hier zitten slapen met z'n allen. Hè? In Nederland, die komt allemaal naar dat toernooi toe. En dat, die hebben ze dan verhuurd, wel, maar...
Waren er toch weinig die 3 sterren achter zijn naam
hadden geschreven? Ja, maar hij had dat. Weet je, dat vind ik dan kicken, voor mezelf even.
Ja. Tot slot, wat wordt jouw volgende rondje, volgende loopje?
Nou, ik hoop... Morgenochtend is op de sportschool. Dat is de eerste op de loopband met mijn vrienden.
Dat doe je vaak hè, naar de sportschool?
4 keer in de week, ja. Vaste dagen. De maandag, de woensdag, de donderdag en de zaterdag. Dat zijn vaste dagen. Ik hoop zo snel mogelijk weer op de tankbaan aan de slag te gaan.
Wat is er zo mooi aan die tankbaan? Want daar maak je ook altijd filmpjes van.
Ja.
Het is, je bent bijna ambassadeur van die tankbaan geworden.
Nou ja...
dat je dan jezelf helemaal binnenste buiten kan gooien. Als je het ziet, het wandelingetje ernaartoe, dan ben je alleen. En dan krijg je zo'n gevoel van... als ik dan die baan zie, kijk naar links en naar rechts, dan zie je niemand. Dat vind je in Nederland bijna niet meer. Alles is drukte en verkeer. En dat ligt zo dichtbij. En er wordt nu alweer een stuk van afgehaald, helaas. Dus iedereen is weer aan het uitbreiden. En bedrijven en verkopen. Dus ik ben bang dat het helemaal opgeslokt wordt. Dat is een van de mooiste stukjes natuur in Nederland die er is. Nou, dan kijk ik naar links en naar rechts en zie ik die tankbanen. En vanaf dag 1 was ik daar verliefd op om daar te kunnen lopen. Kijk, ik ben beginnen te lopen in Eindhoven. Ik Eindhoven niet kende, rondjes rond de hertgang.
Ja.
Maar dan kwam ik ook weer iedereen tegen van P.A. Jaat. En die ouwetjes, hé, hoe is het? En stop eens even. Nou ja, daar kan niemand me tegenhouden. Want ik heb er zo'n hekel aan om te lopen, dat weet je zelf. Als ze je willen stoppen.
Ja.
Dus,
Hooguit door die Belgen die de IKEA aan het zoeken zijn.
Ja, maar dan ben ik al uitgelopen.
Oh, okay. Ja. Voordat IKEA open gaat, ben je al weg.
Ja.
Hey, en toch hou jij dus blijkbaar ook op het loopbandje vol. Terwijl ja, ik vind loopband
verschrikkelijk.
Wel, precies.
Ja, ja. Ik krijg er ook last van in mijn heupen.
Ja.
Dus,
maar ook mentaal. Er gebeurt natuurlijk niks. Er zit geen beweging in die zin maar, in. Geen veranderende omgeving.
Bij ons is het zo, we kijken naar buiten op het verkeer. En we hebben het dan over mensen die aankomen. En we hebben dus, wij kunnen aardig kakelen. We staan dus altijd met z'n drieën naast elkaar. Dus we hebben het altijd over de PSV, we hebben het over ADO, we hebben het over de Eredivisie en wat er gebeurd is. Dus we kunnen wel verbaal met elkaar wedijveren.
Ja.
En natuurlijk een dolletje pakken, dus als er eentje naar boven kijkt, wordt die even wat hoger gezet. Weet je, die gebeuren bij ons, hè. Hebben die in de gaten.
Dat het toch eventjes van 10 naar 12 kilometer per uur gaat.
Nou ja, ik loop vaak op standje 1, daar vinden ze niks. En... nou ja, dat houdt je in ieder geval scherp, hè?
Ja, en fit dus.
Ja, dan moet je ook een beetje geluk weer hebben natuurlijk. Dat is voeding ook en dan tijd naar bed en genen. Ik ben ervan overtuigd dat je massa moet hebben.
Ja, maar je doet er in elk geval alles aan.
Zeker.
Ik denk niet dat het helemaal geluk is bij je.
Nee.
Je bent jezelf van bewust dat je fit wil blijven.
Ja.
Dat je goed wil.
Ja, nou ja, dat is ook zo. Wij komen 50% van onze groep die komt op de fiets. Het enige wat we doen is die buienradar een beetje in de gaten houden. Nou ja, gisteren zat ik er weer naast. Op de heenweg top.
Ja.
En de terugweg kwam ik als een poedel zo nat kwam ik terug.
Ja.
Maar winter of niet is fiets. Mekaar ophalen en dan knallen. En dat zijn al de eerste kilometers die je maakt. Ja. En bijhouden op je dinges.
Op de mobiel.
Wat de stappen tellen, het staat elke dag aan.
Ja.
En elke dag op de weegschaal.
Ja, ik vind dat toch nog wel gedisciplineerd, Erik.
Ik vind dat meer dan discipline. Maar ja, goed, dat is de topsporter die er altijd in blijft zitten, denk ik, toch?
Dat is ook zo. Structuren. Ja. Ik kan ook niet zonder structuren. Dat vind ik heerlijk. Als ik die agenda voor me heb, er zou alleen maar gaten in zitten, helemaal wit zitten. Dan denk ik, ja, dat gaat niet goed. Dat gaat echt niet goed. Dus ik vraag altijd aan jullie, dat heb je gemerkt, geef maar 4 data's.
Ja.
En volgende week zit ik weer met iemand hier, weet je. Over historie, maar die vraag ik ook data's, omdat je toch...
Volle agenda, planning.
Ja, je hebt toch je vaste dingetjes. Bij AD de podcast, bij het ED wat, Chico, je werk. En dan privé nog dingetjes. Dat gaat ook. Je hebt er ook je kinderen, je kleinkinderen. En als je hier met Kiet is makkelijk, want die woont hier vlakbij. Maar ik heb nog een andere kleinzoon, die woont in België. En die verhoudingen moet je wel... in ere houden.
Ja.
En dan ga je niet even zo in middag hier naartoe en dan weer terug. Dat is met een overnachting erbij. En er komt mijn kleindochter bij over 2-3 weken. Dus vol aan de bak.
Ja, het klinkt als een mooi, druk en gezond leven, Aad.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ja, en wij zijn blij dat er in die agenda toch nog een beetje ruimte is gemaakt voor de pacer.
Zeker. Ik vond het een mooi gesprek, Aad.
Ja, ik vond het ook leuk. Jullie ook atleten, denk ik. En houden van die sport.
Absoluut.
Het kost niks, hè. Je kan het overal ter wereld kan je doen, hè.
Zo is het. Alleen de nieuwe schoentjes, die kosten wel wat. 275 euro.
Ja, we gaan korting vragen.
Ja. Dankjewel, Aad.
Graag gedaan.
Dank je.
Hey, alle luisteraars, laat een recensie achter als je dit een mooie uitzending vond. Hou ons in de gaten op alle kanalen. Je kan ons vinden op Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast. Nog wel op meer kanalen. Blijf ons in de gaten houden, want het 5 april nadert met rassenschreden. We gaan nog heel veel moois maken, Erik.
Ja, en luister naar de AD Voetbalpodcast en Panenka, waar Aad ook regelmatig in terugkomt.
De wijze raad van Aad, hè, in Panenka, Aad.
Ja, ik word overvallen elke maandagmiddag rond 1:30 door Sjoerd.
Ja.
Vertel hem maar, wij komen er niet uit. Nou ja. Dan hoop je een oplossing te vinden voor ze.
En die heb je dan vast bedacht tijdens het hardlopen soms?
Nou, de maandag nog niet.
Hoor. Nee.
Dan ben ik net klaar met Kiet in de kamer. Ja. Hij bij de deur en ik bij de stoel als kool.
Ja.
En dan zijn er al een paar vaasjes omgevallen, een lampje kapot. En dan zit oma al te ketteren van de kap er eens mee met dat voetbal in mijn huiskamer.
Dus je bent blij als Sjoerd belt?
Ja, dat ben ik. Ja. Dan vraagt hij ook altijd, hoe is het met Kiet? Waar zit hij? Hij ligt nu paalcontrole te kijken, tv gelukkig.
Hey, dankjewel Aad. Alle luisteraars, veel loopplezier en tot de volgende Pacer.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.